welkom bij deze nieuwe aflevering van Liever Snel Naar de Hel. Ik ben nog steeds Sander. Voor mij zit...
Seppe. Nee, het is een mopje. Seppe, we gaan het vandaag hebben over... We zijn nog altijd aan het doorsurfen over de experimentele muziek. We hebben al een aantal zeer mooie namen gehad. En vandaag gaan we daar nog een hele mooie aan toevoegen. Ja. Met die dan mee in het rijtje wel wat past, vind ik van... Kraftwerk, of die dat ik altijd zo wat zag als Kraftwerk, maar dan op zijn Engels.
Ja, ja, we kunnen zeggen dat hij en de band waar hij inspeelde zowel het alternatieve naar het grote publiek hebben kunnen brengen, zonder het alternatieve kwijt te raken.
Ja, ja, ja. En daarbij toch ook wel een hele sterke invloed hadden op die, ja, witty sounds...
De New Wave.
De New Wave eigenlijk, ja, toch, ja, ook wel.
Ja, de New Wave. De Nieuwe Golf. Hè,
ja, toch echt wel de Nieuwe Golf. Ja. We gaan het gewoon zeggen. Hè. Het is eigenlijk een beetje een van de synthspelers en bassisten.
Ja, ook. Een beetje een manusje van
een
alles.
Een manusje van alles bij Depeche Mode. Ja. Het is de enige echte. Andrew Fletcher.
Liever snel naar de hel met Seppe en Sander.
Andrew Fletcher, een naam als een klok. Ik ga dat blijven gebruiken. Een naam als een klok, maar nee, eigenlijk niet zo bekend. Eigenlijk, hè. Depeche Mode is heel bekend. De echte frontmannen van Depeche Mode. Hè. Gagan. Dat is ook wel echt een bekende, omdat hij zo'n specialere levensstijl ook heeft. En dan heb je Andy Fletcher... Of Andrew Fletcher, die er zo... Hij was niet op de voorgrond, maar hij moest er wel zijn. Hè, Sander?
Ja. We zullen het heel snel ontdekken. We gaan het al een beetje weggeven. Hij zal de lijm zijn van de groep.
Voilà.
De lijm van Depeche Mode. Ik denk dat we ineens ook al een titel hebben voor deze aflevering.
Voilà.
Maar het begint waar dat het altijd begint.
Ja, uit de foef van de moeder.
Ja, voilà. Daar is hij dan uitgekomen, uitgerold, uitgehaald, uitgetrokken. Ik weet niet zo goed.
Of met zo'n zuignap.
Of met zo'n zuignap.
Want hij heeft wel een lang hoofd eigenlijk ook.
Hij heeft een opvallend hoofd inderdaad ook wel. Maar dus 8 juli 1961, Andrew John Fletcher. John, omdat dat natuurlijk een verwijzing is naar zijn papa, John.
Papa.
En John Fletcher, dus papa Fletcher, is een ingenieur. En op een gegeven moment gaat hij werken in een sigarettenfabriek.
Ja, en dat gaat op... Andy Fletcher totaal geen invloed hebben.
Nee. Helemaal niet. Hij komt eigenlijk uit een normaal gezin. 4 kinderen, Joy en John. En dan hij gaat naar de Boys Brigade. Wel, dat is eigenlijk hetzelfde als de Scouts. Dat is een beetje wat de Giro van Engeland.
De Giro van Engeland.
Want de Giro is echt heel Belgisch, denk ik.
Is dat?
Ja, ik dacht dat wel. En bij deze zeg ik dat gewoon. En dan de Boys Brigade is eigenlijk zo het Schotse alternatief voor de Scouts. En de Scouts is dan weer zo heel Engels eigenlijk.
Ah ja, oké.
Okay. Het zou opgericht zijn door de Schotse zakenman Sir William Alexander Smith om de exercitie en leuke activiteiten te combineren met christelijke waarden.
Ja.
In Glasgow.
Maar en die was daar eigenlijk om te voetballen.
Ja, eigenlijk was hij daar vooral om te shotten, inderdaad.
Voilà. Voor de voetbalfans, zijn favoriete ploeg is Chelsea, of was Chelsea. Een fervente Chelsea-supporter, ook door heel zijn hele leven geweest.
Ja, klopt inderdaad.
Ja, en kijk, je zit jong, je wilt wat, dus je moet ook naar school gaan.
Ja, als je jong zit en je wilt wat, moet je ook naar school gaan. Dat klopt, Sippe. Ja.
Maar heeft het lot toch al weer een leuke wending genomen, want het zal eigenlijk niet lang duren voordat Andrew zijn toekomstige bandmates gaat ontmoeten.
Hè? Nee,
Zelfs voor hij de middelbare school afrondt, gaat hij Vincent Clarke al moetelen en ontmoetelen.
Ontmoetelen. En Martin Gore ook.
Je gaat mij dat nu niet laten verbeteren. Dat is goed, joh. Wat zij zelf ook trouwens altijd zeggen, is dat een heel goede samenkomst van dingen is geweest. Want toen hij jong was, ja, wat is de muziekstijl die dan wel aan het opkomen is, dat is de punk.
Ja.
En als punk één ding was, dan was het toegankelijk. Dus
ja, zeker,
dat
ja.
gaf ook aan hem en zijn vrienden de kans om heel snel muziek op te nemen en te beginnen experimenteren. Dus hij zegt ook altijd van, kijk, dankzij de punk zijn wij muziek kunnen beginnen te maken. En hij met nog zoveel andere bekende muzikanten zullen dat zeggen natuurlijk.
Ja, voilà. Hij gaat dan ook heel snel een eerste bandje oprichten met Vincent Clark en met Martin Gore. En die band heet dan No Romance in China.
Ja.
Vind ik al wel een leuke band ook.
Ja, dat
goeie band. Nou.
Ja, dat is weer zo wat...
No Romance
in China. In China. Probeert zo wat tegendraads weer te zijn.
Toch zo wat communistisch toch ook. Zo wat, Maar Fletch speelt daar dan de bas op. Hij gaat heel snel de bas opnemen. Waarom? Wel, hij zegt daar heel snel bij van... God, dat was eigenlijk toeval. Ik speelde gitaar, ik had een bas en dus moest ik in een band zitten. Dus ja, het was gewoon een kwestie dat ze mij erin staken, want ja, ze hadden gewoon een bassist nodig. Dus ja, ik deed dat dan maar.
Ja, en als je dat dan vergelijkt met Rory Gallagher, die zo die Fender Stratocaster naar hem zag roepen, ze van, oh ja, koop mij. En dan zo zijn hele leven daarop speelt. En dan heb je zo Andrew Fletcher gezegd zo, ja, was niks meer, hè.
Ja.
Moest de bas maar pakken, hè. Ja.
Dus ja, die drie die beginnen eigenlijk in de punk, maar al heel snel ja, beginnen ze ook nog wel wat op zichzelf wat te experimenteren, beginnen ze ook met andere bands te experimenteren. En natuurlijk, ja, je hebt in 1977 heb je zo de punk, maar al snel wordt het 1980, in de jaren 80.
Ja.
Ja, die staan om nog een andere sound bekend natuurlijk. Hè.
Ja, dat is zo de opkomst van de new wave, de new age.
Ja, hè? Ja, maar vooral wat ik wil zeggen is de disco.
Ah, de disco.
De disco, ja. En ja. Wat is er bekend bij de disco?
Discoballen.
Discoballen, ja, maar ook synthesizers.
Ah, ja.
Dus eigenlijk al heel snel gaan de drie vrienden gaan eigenlijk zo wat zoeken naar synthesizers en gaan daar ook wel wat mee beginnen experimenteren. Dus
maar zij zeggen zelf ook van, kijk, wat zijn de bands die wij ook wel op dat moment luisteren? Dat was The Cure, was Kraftwerk, voilà. The Human League en Siouxsie en de Banshees. Dus dat zijn wel zo echt de classics ook van dat moment.
De new waves, inderdaad.
En zij gaan daar een beetje op verder bouwen ook. Ja. Maar op dat moment zijn ze nog niet Depeche Mode. Hè?
Nee. Ze doen op dat moment gewoon nog zo... Ook, ja, je moet bedenken, die mannen die zitten ook nog gewoon op school.
Ja.
Dus die gaan een eerste optreden doen onder de naam Composition of Sound dan. Ondertussen, No Romance in China hebben ze wel laten varen. Ze gaan ze wat meer op die synthpop. En dan zeggen ze van, oké, Composition of Sound. En dan doen ze gewoon ook hun eerste optreden op de Nicholas School in Basildon, in Engeland. En blijkbaar is dat ook nog altijd dat die school die vereert nog altijd Depeche Mode.
Ah, ja?
Dus daar staat, ik weet niet, er staat een beeld of staat zo'n gedenkplaat van hier was het allereerste optreden van Depeche Mode.
Ah, ja. Maar dus, ja, Depeche Mode bestaat op dat moment nog niet, maar we zijn wel heel dichtbij. Er moet eigenlijk nog één switch of verandering of bijkomst komen en dat is eigenlijk Dave Gahan. Gahan, we weten het zelf niet hoe we het moeten uitspreken.
De Dave.
Ja, en dat is eigenlijk de frontman, de leadsinger van de Depeche Mode dat we kennen.
Ja.
Die gaat vanaf 1980 in de band komen. En ze gaan zeggen van, kijk jongens, we zijn nu compleet, de vacatures zijn gesloten. En we gaan een album beginnen te maken.
Ja. Ze doen ook eerst, want het is al heel snel van, oké, Dave Gahan komt er dan in. Maar dan is eigenlijk nog zo wat de vraag van, ja... we zijn nog Composition of Sound en dan zeggen ze van, ah, we hebben dan misschien nog een nieuwe naam nodig, want Composition of Sound, dat klinkt toch ook wel een klein beetje wat Sound of Music precies.
Ja.
Hè? En dan komen ze eerst op het idee van, ah, we hebben nog een heel toffe nieuwe naam, Musical Moments. Maar ja, dat klinkt dan ook weer zo wat... Is zo precies dat je zo naar Fantasialand
gaat. Ja, inderdaad. Kijken, zoiets een attractie in Disneyland.
Ik zie daar dan zo precies zo Mickey Mouse eigenlijk al met dat stokje zo wat dirigeren. En dan is het heel snel... dan komen ze uiteindelijk bij Depeche Mode. En Depeche Mode is eigenlijk ontstaan omdat ze toevallig een Frans magazine hadden zien liggen. Depeche Mode. En waarop dat Gore blijkbaar dacht van... Ah ja, maar ja, dat betekent eigenlijk gehaaste mode. Of modeverzending. Nou ja, dat is dus een hele slechte Franse vertaling natuurlijk. Want eigenlijk is dat gewoon fashion news.
Ah, wauw.
Dus, ja.
Mooi. En op dat moment, Depeche Mode wordt geboren, zitten we met het creatieve brein dat toch vooral bij Vince Clarke zit.
Ja.
Dus klopt. Ze gaan samen met Vince Clarke, die de songs gaat writen, hun eerste album maken. Dat is Speak and Spell.
Ja.
Dat wordt gezien als hun debuutalbum. Hè?
Ja, Speak and Spell, dat is al een officieel album. Hè? Maar eigenlijk gaan ze daarvoor nog een beetje een onofficieel album maken. Dat is zo'n bizar album. Dus dat is eigenlijk, is dat een effectief album? Ja, dat is misschien eerder zo aan een demo die dat ze maken, waar daar wel iets op staat als Photographic. Ik denk dat er ook iets op staat als Dreaming of Me en zo. Maar het grappige daarbij is dat ze die... Ze maken eigenlijk een demo en normaal gezien is dat zo'n ding van je wilt een label hebben om je band of om alles wat te gaan uitbrengen. En zij sturen dat niet naar de platenmaatschappijen, maar ze gingen gewoon persoonlijk naar de platenmaatschappijen en zeiden van oké, we zijn hier nu. En zo, hier is ons cassette, speelt dat nu af. Dus ze dwongen echt mensen om dat af te spelen. En dan zeiden ze van, ga weg. Hè, we zullen er speed wel naar luisteren. En dan zeiden ze, nee, dat kan niet, want dat is onze enige cassette. Dus je moet er nu naar luisteren. Als je het goed vindt, dan kunnen we verder gaan. Ze werden op het begin eigenlijk zowel wat afgewimpeld. Uiteindelijk gaan ze een live optreden dan doen, waarbij dat ze dan benaderd worden door Daniel Miller. Dat is eigenlijk dan zo dat de electro-producer en de oprichter van Mute Records. En eigenlijk, dat was eigenlijk een nieuw label dat hij aan het oprichten was. En die had gewoon ook nog wel wat bands nodig. En daardoor kwamen ze dan op het ding van, goed, misschien moeten we toch de eerste single eigenlijk zo maken. En eigenlijk heeft hij dan, die Daniel Miller, heeft dan zo wat, ja, zich achter dat eerste officiële album gezet, dat dan Speak and Spell.
Voilà, en toen had Clark Miller zoiets van, Vince Clarke, zoiets van, oké, ik ben hier al gepiekt, doei mannen, ik ben weg. Dat was niet op de beste manier gegaan, hè, want ze waren toch wel een beetje pissig van, ons creatieve genie gaat hier weg. En nu zitten wij hier nog.
Ja, klopt.
Op dat moment denken ze, boeken toe, het is gedaan met Depeche Mode, ons creatieve genie is vertrokken. Ja.
Moet ook bedenken, dat eerste album, daar stond een nummer op als Just Can't Get Enough.
Ja.
Dus dat is wel in één keer wel, dat is nog niet een zotgrote hit zoals we die nu kennen, maar dat is, het is wel een iconisch nummer.
Nee, en zeker nu, I Just Can't Get Enough, dat is zoiets wat altijd zo in de top 1000 staat. Hè, van als je zo... Pas op, Sander Seves, halen ze het weer naar af.
Maar effectief. Nee, Vincent Clarke die stopt er eigenlijk.
Ja, voilà. En daarin gaat je dan eigenlijk ook het begin krijgen van de heel interessante manier van werken van Depeche Mode.
Ja.
Dus is een beetje van shit, we zijn nog maar met drie. Ze gaan dan een schaduwbandlid aannemen in de naam van Alan Wilder, die eigenlijk alles doet wat de rest niet doet.
Ja, het is echt zo wat de drie vrienden en Jerry.
Ja,
eigenlijk.
Oh my god, dat is eigenlijk echt...
Het Alan Gore, Dave Gahan, Fletch en dan de Alan Wilder.
Die zo wat eigenlijk er mocht zijn, maar eigenlijk liefst niet mocht zijn. Ja. En die gaan echt voor eigenlijk de rest van hun carrière gewoon een heel duidelijke rol hebben. Je hebt Gagan. Ik zeg altijd Gagan, maar dan klinkt dat zo alsof een of andere hun van Mongolië die zo de landen gaat veroveren of zo.
Of zo. Ja, dat klinkt zo'n beetje... Ja, een hum of zo. En een hum. Ik zei een hun. Maar, of zo'n boeddhist of zo.
Ja.
Nee, oké, maar dat is het dus.
Dus Gahan. Die, dat is eigenlijk de... dat gaat de... Wacht, nu moet ik het juist zeggen. Hè. Gahan is de zanger.
Ja. Ja?
Dus dat is eigenlijk zo de vocal frontman.
Ja.
En dan heb je de andere, Mr. Gore.
Martin Gore, ja.
Dat is eigenlijk, die gaat eigenlijk de rol opnemen van songwriter.
Ja.
En dan heb je onze Andrew Fletcher, die gaat...
Die loopt er wel bij.
De lijm tussen die twee zijn, het tussenstuk, maar ook wel de manager van de groep.
Ja.
De PR, de spokesperson van de groep. Blijkbaar wordt er altijd gezegd dat het zo leuk was om met Fletcher interviews te doen, omdat hij zo blij was dat hij in Depeche Mode zat.
Ja, ze zeiden vaak, als ze zo kijken, vaker werd er zo gekeken naar Martin Gore en Dave Gahan, zo van, de creatieve genieën. En dan Fletcher zo die loopt er zo rond voor de sfeer en gezelligheid. En dan, je komt opdagen voor de fotoshoots, je cast de checks. En dan, ja, dan is hij terug weg. Ja. En dan pakt zijn basgitaar even van, ah, ja, heb dat jongens? Ja, oké, okay, dan zet hij de basgitaar terug weg.
Voilà, het is en dat, dan... hè. Want hij zal dus ook nooit credits krijgen.
Songwriting credits. Nee. Dus... Maar ja, hij staat wel mee op de...
Voilà. Hij zal er zeker wel zijn boterham mee verdiend hebben, maar er zal geen enkele songwriting credit van Depeche Mode aan hem toe worden gekend.
Nee. Maar het is natuurlijk niet dat hij muzikaal niks bijdraagt. Hij gaat... wel effectief, hij kan wel effectief muziek spelen, hè, want we zijn hem hier, we moeten hem ook een klein beetje verdedigen. Hè. Heel de aflevering is aan hem ook wel gewijd, dus hij kan ook effectief wel synthesizer spelen, hij kan ook wel bas spelen en zo. Dus hij gaat ook effectief, strijkers, drone geluiden, samples en zo, dat gaat hij er ook altijd wel wat voor zorgen, dat allemaal goed live wordt gebracht. Bij een album zijn het in eerste instantie Gayen en Gore die daar zeggen van oké, goed, ze bedenken het. En dan roepen ze er eigenlijk de Fletch bij en ze zeggen ze van kun jij dan zo wat iets in die aard wat doen? Of kun jij iets
en hij gaf inderdaad ook wel vaak aanzet om creatieve opdrachten van de andere twee. Dus het is niet dat hij daar gewoon zat. Ja. Hij gaf wel wat creatieve aanzetten, maar dat was niet in de mate dat zij dat zelf deden.
Ja. En dan heb je effectief Alan Wilder, om het dan nog volledig te maken, ja, die is eigenlijk ook gevonden via een anonieme advertentie, blijkbaar.
Craigslist.
Ja. Nee, maar je moet bedenken dat die... Ja, dus je hebt Just Can't Get Enough is uitgebracht. Oké, goed, daar is toch wel wat fuss rond. Depeche Mode, zeker in de UK, is wel een beetje een naam aan het worden. Ja, als je dan opeens zegt van fuck, je ziet je Vincent Clarke dan verdwijnen en je zegt van oei, ja, nu moeten wij een nieuwe bandmate gaan zoeken. Dus die hebben effectief zo'n anonieme advertentie van band zoekt synthspeler, jonger dan 21. Dat was de omschrijving. En dan, effectief, is hij een heel lang meegegaan als tourmember en mocht ook niks inspelen op hun volgende album. Dat was dan A Broken Frame. Want, zeiden Gore en Gayen, van we willen eigenlijk bewijzen aan Clark dat we het ook zonder hem kunnen. En als er meteen iemand nieuw bij wordt gehad, dan gaat die met alle eer eigenlijk wat gaan.
Ja,
gaan
het is lopen. Dat.
Voilà, en dat wou ik maar even meegeven.
Nu, om even toch weer toch een klein beetje eer toe te kennen aan onze Fletcherman. We hebben het al zo wat gehad over de muzikale zwaargewichten. De Jimi Hendrix, de Nina Simones, die echt zo als individu er helemaal voor gingen en heel vaak op hun eigen stonden. En dan zitten we nu met een Fletcher die eigenlijk een hele andere rol gaat innemen. Ja. Maar eigenlijk zijn dat de onzichtbaren die vaak mee grootheid kunnen maken. Hè?
Ja,
wat had een The Who nodig? Dat was eigenlijk een Andy Fletcher. Hè?
Wat had Oasis nodig?
Wat had Oasis nodig? Dat is een Andy Fletcher.
Ja.
Wat had de Beatles misschien nodig?
Oh.
Een Andy Fletcher.
Jongens.
Dus je zit
elke band heeft gewoon een beetje Andy Fletcher.
Voilà,
nodig.
Eigenlijk iemand die zo wat. Want wat heel uniek ook wel is. Gayen was de beste vriend van Fletcher. Hè? Dat waren beste vrienden van elkaar. Ja. En Fletcher was eigenlijk gewoon de brug naar.
Tussen Gayen en Gore dan.
Tussen Gayen en Gore.
Ja.
Dus dat was eigenlijk een heel hecht trio, maar eigenlijk via Fletcher.
Want die twee, dat
ging dan toch niet zo heel goed. Dus ja, kijk, dit is misschien toch even een oproep aan alle Fletchers in de wereld.
We hebben u nodig.
This one's for you.
Weet je, ik denk echt, als ik ooit nu een secondenlijm of zo op de markt zou brengen, dan zou ik echt Fletcher noemen.
Hey, dude, dat klinkt echt goed.
Dat klinkt ook goed voor een secondenlijm eigenlijk.
Fletcher
secondenlijm. De band gaat nooit stuk.
De band gaat nooit stuk. Dan moet je... Doe dat Fletchers bike repair kit en dan de band gaat nooit stuk.
Het is wel een beetje een referentie ook naar Xink, maar
ja,
wat.
Ja, no shit.
Maar of Fletcher's seconde lijn, you just can't get enough.
Wauw, dat is... Ja. Shit, dat is goed. Dat is echt goed.
Is er nog niet zo'n Depeche Mode titel?
Shit.
Was wat. Dus helaas hebben ze op dat moment geen Fletcher lijm op de markt gebracht. We patenteren het bij deze toch al wel een beetje het idee. Maar je hebt wel... Ze beginnen wel steeds verder zo wat te groeien. In 1983 brengen ze Construction Time Again uit. Dat is wat meer een industrieel beïnvloede sound.
Ja.
Je kunt misschien zeggen dat het zo wat Duitser gaat klinken. Dat is wat ik daar straks ook zo wat bij de inleiding ook wel wat zei over van ja, een beetje wat het Kraftwerk-idee wat achterna gaan. En dan komen we aan een iets interessantere periode, vanaf 1984 tot 1985. Dan gaan ze ook echt wel internationaal doorbreken. Mm-hmm. Dus je moet bedenken, ervoor UK en sommige landen van Europa zijn wel wat mee. Maar ja, vanaf dat je de Grote Plas oversteekt en dan ja, in de US ook groot wordt, ja, dan zijn er wel iets. En ze worden eigenlijk iets door het album... Ze breken in eerste instantie eigenlijk wat door in de LGBTQ-scene. En dat komt omdat ze het nummer People Are People uitbrengen. En dat wordt al heel snel zo echt zo'n een anthem.
Ja, voor, inderdaad.
Voor de gay parades, gay prides enzovoort. Maar wat dan ook nog wel interessant is, is als je vergelijkt... Als je het publiek vergelijkt van de US met Europa, is dat wel een volledig ander publiek. In Europa zijn ze echt een... Direction, zou ik zeggen.
Goh, dat is misschien wel wat overdreven, maar je moet natuurlijk wel weten dat je in Europa heel hard ook met die new wave, new age, post-punk band
zit. Ze zijn een hele populaire band.
Voilà, en als je hun dan vergelijkt, oké, ze zijn wel een klein beetje later, maar met een band als Joy Division, dan zijn ze wel veel poppier natuurlijk.
Voilà. En dan, dus in Europa heel populair, terwijl dat dan in de VS, ja, zijn ze heel alternatief. Hè? Dus dat is eigenlijk een publiek dat wat ontgoocheld was in de overheersing van zo'n soft rock en disco en op de radio. Die zochten naar zoiets anders, iets... Ja, misschien wat vuiler zelfs. En dat vonden ze dan toch wel in Depeche Mode. Dus ze vonden daar zo'n goeie alternatief in. Hè?
Ja, inderdaad.
Ze zijn aan het toeren. En eigenlijk dan moeten we toch ook nog even de credits geven aan onze Fletcher. Want Fletcher was niet alleen een hele goede synthesizer-speler en bassist, maar hij was ook een hele goede schaker.
Ja.
Blijkbaar sloegen ze er nooit in om Fletcher te competen, te overwinnen tijdens een potje schaak.
En soms kan dat toch wel goed doen, hè? Je hebt die concert gedaan, je zit helemaal mentaal. En dan even een potje schaken. Fijn, een beetje ontladen. gezellig.
Ja, coke of zo? Nee. Het witte goud, dat zag jij gewoon in die witte pionnetjes eigenlijk.
Ja, voilà. En wat je dan eigenlijk gaat krijgen, is eigenlijk een opeenvolging van Depeche Mode die zich een beetje gaat settelen als een beetje een household name, zelfs wereldwijd. Hè?
Ja.
Waarin dat ze toch inderdaad wel een beetje een unieke status krijgen als in Europa trekken ze het grote publiek aan.
Mm-hmm, yeah.
En in de Verenigde Staten blijven ze eigenlijk die indie cult status behouden. Yeah. Dus je zit eigenlijk met een band die de twee gezichten een beetje kan behouden. Yeah. Wat niet zo heel gemakkelijk is.
En anders dan lijmt de Fletcher.
Voilà, en dan lijmt Fletcher dat terug. En dat gaat heel goed, maar ze gaan eigenlijk als zotte eigenlijk toeren. Daar komt het op neer. En dat begint na een tijdje ook wel zijn tol te nemen op onze goede vriend Andrew Fletcher.
Ja, moet bedenken, we komen nu eerst al in 1989, dan krijg je Violator wordt uitgebracht. Daar zit dan ook een fantastisch zot nummer in, Personal Jesus. Supergroot nummer, pakken ze ook een hele goede PR-stunt aan. Om het een beetje te duiden, ik wil toch nog voor de anekdotiek even meegeven. Ze gaan eigenlijk advertenties gaan lanceren, contactadvertenties en allemaal regionale kranten, met de woorden daarop van, your own personal Jesus. Dus dat je zo precies dat kunt, dat kunt kopen. En daar zit dan ook een telefoonnummer bij. En als je naar dat telefoonnummer belt, dan krijg je voor het eerst dat nummer al te horen.
Okay.
Dus dan krijg je eigenlijk opeens dat nummer. Fantastisch. Ik vind dat wel een hele coole manier wel om uw nummer te lanceren.
Ja, dat doen ze tegenwoordig niet meer.
Nee, dat doen ze nu niet meer. Dat doen ze veel te weinig. Nee. En dan, ze worden dan ook steeds groter. Je krijgt dan ook Enjoy the Silence, komt dan ook uit. Dat is dan een van hun grootste hits. En ook daarbij, op een gegeven moment, ook in de VS zijn ze nu eigenlijk heel groot. En dan willen ze dan een signeersessie geven, waar dan ongeveer zo'n 20.000 fans op afkomen. Dat mondt dan uit in een hele rel, waardoor dat ze eigenlijk ook, dat mensen eigenlijk echt ook gewond raken, dat ze er eigenlijk wat aan tegemoet moeten komen. En eigenlijk merkte in heel dat verhaal, in die grootheid, merkte ook dat Fletcher steeds harder een druk op zich begint te voelen.
Voilà.
Dus hij begint eigenlijk rond die periode, eind 1980, begin jaren 90, krijgt hij angstproblemen, begint hij wat te kampen met depressies. En ja, blijkbaar zou dat dan te maken hebben met dan, ja, een obsessief-compulsieve stoornis van zijn vader en dan het verlies van zijn zus, die dat hij eigenlijk verloren had toen dat hij nog maar in zijn twintigerjaren zat.
En dat
dan
gaat er natuurlijk...
begint dat eigenlijk wat tot een explosie stilletjes aan te komen.
Voilà, inderdaad. En dat gaat er dan ook voor zorgen dat hij meer en meer ook wat gaat moeten afhaken in de tours. Hij geeft nog altijd volledig zijn 100%. Maar het zijn dan vooral eigenlijk de laatste optredens van de tours waar hij dan soms niet aanwezig is en die dan overgenomen wordt door de andere twee. En dat gaat zo wat zijn hoogtepunt nemen eigenlijk in 1950.
Andere drie, hè?
Ja. Ja, andere... Ja, ik was onze naam al vergeten.
Ja, dat is een Jerry, hè?
Hallo, ik ben hier ook nog.
Ja.
En dat gaat zo eigenlijk zijn tol nemen of zijn hoogtepunt bereiken in 1995.
Ja.
Waar dat je dan eigenlijk zit in de Faith and Devotion Tour.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Waarom? Omdat eigenlijk alles gewoon naar 11 wordt gecrankt en de uitputting zo groot is dat er van alles gaat gebeuren. Je moet weten, Depeche Mode, ze hebben dan eigenlijk wel al die rocksterren status en dan begint je ook wel zo wat rare dingen te doen. Dus blijkbaar op een tour hadden zij altijd een dedicated drugsdealer bij en een dedicated psychiater.
Eigenlijk zo goed wat drugs pakken en dan zo wat therapeutisch gesprek.
Ik ben avond zo aan een kookmoed, wat wil dat zeggen?
Het moet ook raar zijn als je zo volledig high en dan bij je psychiater zit. Hey, dan heb je toch ook rare gesprekken.
Ja, dat is echt.
Hoe voelt u nu? Ja. Echt zot.
Dus je hebt dan eigenlijk Fletcher, die gaat toch wel ook veel alcohol drinken tijdens die tour, wat natuurlijk totaal niet goed voor hem gaat zijn.
Ja.
En ook voor een stuk dan weer uit de tour zich gaat terugtrekken, waardoor dat je een beetje een vacuüm krijgt in de hele relatie tussen de rest. Dus daar komen veel meer spanningen tussen die...
De lijm smelt een beetje.
Voilà, inderdaad. Hè, de lijm is niet meer aanwezig. De lijm barst onder de druk. en met dan eigenlijk een heel groot voorval, wat dan in 1995, als ik me niet vergis, gaat onze vriend en zijn beste vriend Gaham eigenlijk voor een tijdje sterven. Twee minuten is hij dood. Hij is twee minuten dood. Dus hij is twee minuten, klopt zijn hart niet, aan speedball. Weet je wat speedball is, Sam?
Dan krijgen we de rubriek drugs met z'n kuipers.
Zeker weten wel.
Okay.
Drugs. Woe.
Seppe kuipers.
Dus speedball is echt het vuilste wat je kan pakken. Dat is een combinatie van heroïne met cocaïne, maar allebei intraveneus. Dus wat je doet
intraveneus,
is...
Intraveneus, dat is niet in uw neus.
Intraveneus is met een... intraveneus is niet in de neus, is met een... spuitje in jou. Dus je
dat
gaat,
is wel heroïne zo.
Ja, voilà. Dus je gaat bij je heroïne wat coke doen, je schiet dat op en dan gaat je helemaal loco, coco.
En waarom wilde dat doen?
Gehaan zei zelf dat hij een out-of-body experience heeft ervaren.
Oké. Maar dus, nogmaals, beste luisteraars, don't do drugs.
Don't do drugs.
Voilà. Dit was weer de mooie rubriek.
Don't do drugs.
Met sippenkuipers.
Voilà. En wat krijgen we dan ook wel echt? De onzichtbare wordt zichtbaar. Hè? En die zegt, mannetjes, je zit echt varkens.
Nee.
Onze Wilder, die gaat vertrekken. Die had zoiets van, oké, nee jongens, dit is te vuil, te vies, te vettig. Ik bol het hier af.
En die andere twee dachten van, huh, wie waren jij?
Maar wie brengt er onze koffie dan?
Wilder.
Dus Alan Wilder, die zal eigenlijk maar tijdelijk de band verlaten in 1995, omdat hij zat van, Jezus, jongens, what the fuck is dit?
Shit,
Dus ja, dan komen we eigenlijk in 1996. Dan zitten ze toch wel even in hun dieptepunt. Hè?
Ja.
Je recupereert niet zomaar van een bijna doodervaring. Dus Gahan is niet, of Gahan, of Gagan, is niet zo helemaal in zijn goeie. Gore probeert wel nog wat liedjes te schrijven. Je hebt dan eigenlijk ook Fletcher, die heel hard aan het afzien is van zijn OCD, van zijn depressies, van zijn angstaanvallen. Dus Depeche Mode, ja, it's no good. Hè?
Nee.
Maar ze gaan nog wel nummers uitbrengen.
Ja. Want ze komen uiteindelijk tot een nieuw album. Ja. Ultra.
Ultra, inderdaad.
En dat gaat ze wat terug de omkeer brengen binnen Depeche Mode. Toch?
Ja, pas op. Hè. Je hebt nog wel Gahan die dan ook nog in rehab gaat.
Dat is inderdaad ook rond die periode. Maar is dat niet eerst nog in rehab en dan dat ze Ultra uitbrengen?
Dat is tegelijkertijd.
Ah, ja. Okay.
Tegelijkertijd. Dat is...
Gewoon...
Gaan met die banaan.
Nee, ja, oké. Okay. Maar dus effectief, Ultra komt dan wat uit. En ja, dan krijg je eigenlijk... Ik vind, als je de jaren 90 ongeveer afsluit, dan sluit je ook voor een deel de grootste periode van Depeche Mode ook wel wat af.
Ja, maar wat wel interessant nog is, dus Ultra, dat gaat toch over een periode van 3 jaar, mm-hmm. hebben ze wel beslist om niet te toeren.
Ja, dat is waar.
Dus hebben ze gezegd van, goh, we zijn eigenlijk het frut van één.
Ja.
Wij kunnen het niet meer even. We gaan het even niet doen.
Ja. Wat het er wel ondertussen gebeurt, ook belangrijk om te vermelden, want als je dat niet toert, dan heb je wat meer tijd voor andere zaken. En ja. Fletcher, die is ondertussen getrouwd. Getrouwd zijn. Hij heeft 2 kinderen uiteindelijk ook. En hij wordt ook eigenaar van een restaurant, genaamd Gascogne. Gelegen op de Blenheim Terrace in St. John's Wood in Londen. En daarnaast doet hij ook nog heel wat slechte investeringen. Dus dat restaurant dat gaat niet lang blijven duren, want hij gaat gewoon veel moeten verkopen. Hij gaat eigenlijk heel veel financiële schikkingen eigenlijk wel maar moeten treffen uiteindelijk. Dus ja, het was niet zo'n hele goede ondernemer. We zullen het daarop houden.
Nee. Inderdaad, was niet zo'n goede ondernemer. Maar hij doet wel ook wel. Ze zitten denk ik nu ook al in een fase waar je een beetje doet waar je goesting in hebt.
Ja.
Ze hebben de jaren 80 en de jaren 90 overleefd. Dus dat betekent, nu is het tijd om ook wat te genieten. Dus onze Fletcher die gaat ook meer en meer kijken naar. Oh, wat kan ik er nog zo wat bij doen? Een flexijobje.
Ja. En dan vindt hem ook nog een ander flexijobje als muzikant.
Voilà, inderdaad.
En hij denkt dan van, oh, ik ga mijn eigen label opstarten.
Voilà.
En als je een eigen label opstart, dan denkt hij van, oh, ik ga daar een goede naam voor verzinnen. En hij zit daar, denk ik, op restaurant en hij kijkt eens een keer rond en hij ziet daar opeens zo'n lekkere krok hawaii eigenlijk.
Ja, ik was net zo aan het denken.
En hij denkt van, godverdomme, wel toast hawaii.
Maar het was bijna, krok madame geweest.
Krok madame. Met een eikenop.
Maar dat was te lang. Ja. Dus die gaat een label oprichten. Maar ook weer zo'n label. Ja, oké, ze hebben 1 klant. Hè?
Ja.
En die
heet ook Client.
De klant heet Client.
En dan denk de Fletcher ook zo van... Oké, ja goed, dus ik heb mijn eigen label. Toast dat wij. Ik heb nu een klant, Client. Ja, ik moet daar nog iets extra hebben. Die hebben een voorprogramma nodig, hè. Anders ga ik nog wat DJ'en.
Dat moet toch geweldig zijn. Dus eigenlijk, het is wel een goede samenwerking geweest met clients. Ze brengen dingen uit.
Ja.
Het is bekend. En ik zie dat echt al zo... dat client zo zegt... Ah ja, shit, we hebben ons eerste optreden, maar we hebben geen voorprogramma. En dat Fletcher zo zegt... Ah, maar ik ken nog wel iemand. Weet je wat, maak je geen zorgen. Ik zie wel dat daar iemand staat. En dan staat hem daar gewoon zelf. Dus,
en dan ondertussen dan deelt hij zo wat krok monsieur uit. Krok Hawaii. Zo,
voilà, het is dat. Dus hij gaat zijn DJ-carrière beginnen. Eigenlijk doet hij dat wel graag, maar hij gaat gewoon echt in clubs en festivals wat spelen. Dat is eigenlijk ook weer zo geweldig. Hè. Daarin zie je ook gewoon dat hij het zo geweldig vond om een Depeche Mode te zijn, want die is dan DJ en die speelt dan gewoon voornamelijk Depeche Mode.
Ja.
Zo, hier, ik heb nog een goed nummer.
Ik heb hier nog een goed nummer. Huppla, nog een Depeche Mode ertussen. Misschien is dat ook omdat hij daar gewoon zeker van was dat hij daar zo'n auteursrechten op had.
Ah, ja.
Ja, als DJ moet hij ook auteursrechten betalen. Ja, dat wist hij van hem, dat is van mij. Ik draai wat ik wil. Depeche Mode, hier. En ondertussen dan zo wat kroksjes uit. Eigenlijk, even, als je zo een label hebt dat Toast Hawaii heet, En je moet zo je kaartje zo geven, dan geef het toch gewoon... Allee, dan geef het toch gewoon zo een krokawaai?
Maar,
dat er een kaartje in zit of zo. Of dat je dat open doet en dan staat er zo je mayonaise, je nummer of zo in. Dat zou toch goed zijn? Bon,
ik moet zeggen, we zitten in een creatieve bui. Dat zijn zo wat eigenlijk, als we heel eerlijk moeten zijn, de grootste wapenfeiten van onze vriend Andy geweest.
Ja, hè? En we moeten ook zeggen, van Depeche Mode vanaf 2000, allez, ze blijven nog altijd wel toeren. Hè? Ik denk, als je kijkt naar 2005, dan brengen ze Playing the Angel uit. Vooral in Duitsland blijven ze ook echt heel, heel groot. Je krijgt dan 2008 Sounds of the Universe. Waarbij dat ze ook zich wat proberen te vernieuwen en bijvoorbeeld gebruik maken van de iTunes Pass. Dus wow. Dat was dan eigenlijk... Je moet bedenken, Spotify en zo, dat is op dat moment nog allemaal niet de gevestigde orde zoals het nu is. Hè. Dus je krijgt dan... Ja, iedereen begint wat te experimenteren met kunnen we muziek digitaal gaan verkopen? En dan die iTunes Pass wordt dan even in het leven geroepen om zo mensen als een wat toegang te geven, zo week voor week, op een nieuw nummer van dat nieuwe plaat. Krijg je nog Delta Machine en ja... Dat is dan 2013 en ja, ze blijven wel wat doen, maar je merkt dat ze wat meer naar de achtergrond verdwijnen. En dan krijg je iets wat we allemaal hebben meegemaakt. De
COVID.
Pandemie. En tijdens die pandemie dan denk je vooral, Gain en Gordy denken weer van, kom, we hebben nu tijd, we gaan ons er eens een keer goed aan zitten. Dus die beginnen daar nieuwe muziek te schrijven en die gaan daar zeer hard mee bezig zijn en sturen de hele tijd wat naar elkaar, wat nieuwe sampletjes op. Die bedenken daar weer allemaal wat rond. Die zeggen vooral niks tegen Fletch, want die denken dat is pas voor later. Maar 26 mei 2022 zijn we dan. De Andrew Fletcher die is thuis, is gewoon op zijn gemakske thuis. En opeens dan krijgt hij een aorta-dissectie. Seppe, wat is een aorta-dissectie?
Heb je dat opgezocht?
Ik heb het opgezocht volgens Wikipedia. Ik ga het hier gewoon even bij nemen. Een aorta-dissectie. Maar dus een aorta-dissectie, Seppe, dat is een aandoening waarbij dat de binnenwand van de aorta, dus dat is uw slagader, zodanig beschadigd is dat er zich bloed tussen de binnen- en de buitenwand gaat ophopen. En dat kan er dan voor zorgen dat je heel heftige pijn hebt. En dat kan, ja, dat is dan eigenlijk levensbedreigend. Mm-hmm. Wat kan er dan zo wat gebeuren? Je hebt dan twee types. Je hebt type A, dat is een scheur in de binnenste laag van de aorta. Die ontstaat vlak na het hart en loopt door de aortaboog, de grote lichaamsslagader, vlak boven het hart binnen. En de type B. En type B, dat is eigenlijk een scheur in het afdalende deel van de aorta, waarbij dat een belangrijke slagader, voorbij de belangrijke slagaders eigenlijk van het hoofd en de armen. Dus vooral bij die type A is eigenlijk de sterftekans heel groot. Dus ik vermoed dat hij een type A had.
Ah ja, type A. Oké. Okay.
Voilà.
Maar dus hij leeft niet meer. Hartstikke dood. Hè?
Hij sterft eigenlijk inderdaad ter plaatse. Je kunt daar blijkbaar wel iets aan doen, maar dan moet hij heel snel zijn. Ah, ja. En hij was niet snel genoeg.
Nee, want hij was aan het slapen.
Hij was aan het slapen. En blijkbaar ook, dat ontstaat vaak bij mensen die daar ofwel zo'n verhoogde bloeddruk of zo hebben. Maar, en dat vond ik wel interessant... mensen die dat eigenlijk bijvoorbeeld langdurig cocaïne of amfetamines gebruiken. En dan dacht ik van, potverdikke.
Ja, daar had hem niks van gezegd.
Zou hem het toch hebben gedaan?
Daar had hem niks van gezegd.
Zou hem toch zo stiekem zo wat aan de coke hebben gezeten?
Iets anders, het zou me niet verbazen.
Jawel,
dat is nu niet waar mijn klom van breekt, als ik het zo mag zeggen.
Nee.
Nu, de bandleden, ja, vooral Gahan, dus ik vind het gewoon leuk om te zeggen, Gahan, die is er helemaal kapot van. Ja, zijn beste vriend sterft. En heeft het er wel moeilijk mee, want hij zegt familie, broer sterft eigenlijk. Hè. En de andere zegt eigenlijk ook van, god, ja, was een toffe vent, hè. En zeggen ook van, kijk, we waren eigenlijk allemaal heel blij met het album dat we gingen uitbrengen.
Yeah.
En ik ben er echt zeker van dat Andrew dat geweldig had gevonden. Dus ze hebben toen ook beslist om Depeche Mode verder te zetten. En ze hebben gezegd van, kijk, we gaan nu zelf de balans moeten vinden tussen ons twee, wat we leuk vinden, wat we aan kunnen. Hè? Dus ze voelen dat onze Fletcher er niet meer is, dus ze gaan het zelf moeten doen.
Ja.
En dat is misschien de eerste band, Sander, maar Depeche Mode bestaat nog altijd en is nog altijd aan toeren.
Ja, ze zijn inderdaad nog altijd bezig. Ja.
Dat... Dus is dat de eerste band met wie we willen hebben?
Die daar
ja,
nog
nee,
altijd...
Foo Fighters, ja, oké. Okay.
Ja, Foo Fighters is... ja, Foo Fighters heeft uiteindelijk ook besloten om verder te doen. Hè.
Ja, inderdaad.
Gaan verder. Maar ja, ze hebben nog geen echt eerste optreden zo gedaan zonder...
Zonder hem.
Hawkins. Maar ja, het is ook nog niet duidelijk wie dat hem uiteindelijk effectief gaat vervangen, denk ik.
Nee, inderdaad.
Maar Swat, effectief, Depeche Mode gaat inderdaad door. Natuurlijk, als uw twee creatieve breinen nog altijd in leven zijn en uw frontman is nog altijd zo in leven, dan heeft de band over het algemeen iets meer overlevingskansen. merkte ook wel. Maar wat ik ergens ook wel mooi vind, is dat ze... mooi, en als je erover nadenkt, ook misschien wel pijnlijk, maar ze besluiten om Fletch niet te vervangen. Tijdens de tour. Dus er is niemand anders dat de partijen van Fletch inspeelt. Wat dat u wel wat doet nadenken. dus eigenlijk kan iemand anders een knop... Kan iemand van die twee gasten gewoon een knopje induwen en de partijen van Fletch inspelen?
Ja.
Ik wil nu niet alles een beetje zo ongedaan maken van Fletch, maar...
Maar pas op, je hebt wel nog twee touring musicians, hè? Ja. Peter Gordino en
voilà.
Christian Eigner.
Ah ja, kijk.
En die zijn er nog wel in.
Dus ze staan gewoon niet mee op het podium.
Nee,
dat zijn wel
echt egotrippers, hè?
Ja, kijk. Dat zijn de dingen die dat gebeuren, inderdaad. Hè. Maar dus, de Fletch is er niet meer.
Nee, hè?
En Depeche Mode blijft effectief doorgaan. Ja, en dan zijn we inderdaad aan het einde een beetje. Hè? Als we nu wat terugblikken op het leven van de Fletch. We hebben al gezegd dat hij de lijm is. Maar misschien ook, wat is de erfenis die dat hij achterlaat?
Goh, ik denk dat... Als we Fletcher zo'n beetje willen plaatsen in het lijstje met onze rockgiganten nu al, dat het soms ook belangrijk is dat er iemand is die de cohesie... een beetje in het hoogste vaandel draagt. Want hij zei ook echt van, voor mij is het belangrijkste dat ik in Depeche Mode zit. Hè?
Ja.
Geen egotripper. Hij was echt iemand die ging voor de groep. Dankzij hem heeft Depeche Mode ook zoveel meer kunnen bereiken. Dus ik denk dat hij zo wat de plaats heeft van de stille verbinder. Hè? Iemand die nodig is soms misschien voor het succes van anderen, maar dat toch samen kan doen.
Ja, misschien effectief ook zo de persoon die daar de ratio misschien wel is in een hele creatieve, emotionele wereld.
Ja, misschien
dat hij
wel.
Dan wel zo wat degene is die daar helder wel wat kan denken, die dat ook wel wat ziet van oké, hoe kunnen we als band groeien? Niet per se muzikaal, maar wel gewoon... business-wise misschien wel voor
Pas op, hè.
Zijn
investeringen waren niet de beste. Hè?
maar toch zo wel meer het een beetje wat de visie van hoe gaan we ons als band hier eigenlijk positioneren en hoe gaan we zo eigenlijk wat groeien. Depeche Mode zelf laat natuurlijk ook, of heeft ook een hele grote invloed gehad op heel veel andere bands.
Ja.
Arcade Fire is er een die daar heel regelmatig naar Depeche Mode verwijst. Maar zelfs een Muse verwijzen ook naar hem. En dan hebben we nog heel veel andere bands natuurlijk ook. Hè.
Ja, want qua sound zijn ze toch wel... Als popband, als ik het zo mag zeggen natuurlijk, hè, voor Europese standaarden hebben ze natuurlijk wel een iets unieker geluid ook. Hè.
Ja, ze hebben zeker een... ze hebben zeker een unieke geluid.
En wat je zeker in Depeche hoort... Wat je zeker in Depeche...
In Depeche.
Wat je zeker in Depeche Mode hoort, is editors, hè.
Ja.
Allee.
Ja, een
als je het liedje... Maar ook gewoon de stem van die dude.
Ja, maar ik denk bij editors denk ik eerder vaak aan Joy Division.
Ah ja.
Wel, ik snap wel wat dat gezegd.
Maar gelijk een liedje, gelijk Papillon, dat is voor mij echt gewoon een Depeche Mode.
Ja, wel, dat is een beetje. Editors is misschien eerder zo'n combinatie van Joy Division en Depeche Mode. Maar in ieder geval, dat surft wat door op die New Wave natuurlijk.
Maar
zijn dan toch wel allebei heel hard de grondleggers. Grondleggers. Kunnen we Depeche Mode als een van de grondleggers van de New Wave noemen?
Nee, ik denk dat zij. Zeker naar het grote publiek hebben gebracht, hè, sowieso.
Ja.
Maar ik denk
ja.
inderdaad, de andere bands die we daar hebben aangehaald, de Orchestral Maneuvers in the Dark, The Cure, Joy Division, dat zo, dat die iets meer pioniers ook waren.
Ja. Ze zijn misschien zowel wat meer de grondleggers van wat dat dan dat je kunt bestempelen als electropop.
Ja,
dan.
Maar pas op, zij hebben stadions gevuld. Hè?
Ah, wel,
en
ja.
Dat is een van de weinige new wave bands die wel echt ook zo naar die stadionrock is echt gegaan. Dus ze passen ergens in een amalgaamtje van alles eigenlijk. Hè.
Maar zelfs, want je hebt eigenlijk zelfs heel veel heavy metal artiesten die het er eigenlijk ook wel wat naar in verwijzen. En vooral omdat je ook heel hun teksten ook wel heel donker kunnen zijn. Ja. Hè, of heel donkere thematieken ook wel wat gaan aankaarten. Hun laatste album is dan... Allee, of wat dat ze dan hebben uitgebracht en nadat Flesch is overleden, is ook Memento Mori.
Ja.
Dus op dat vlak denk ik toch ook een beetje een eerbetoon aan hem. Maar ook niet de meest vrolijke titel, denk
nee,
ik,
om inderdaad, aan, inderdaad,
aan
inderdaad.
Een album te geven.
Goed, dan rest ons niet meer dan te zeggen dag en bedankt. We vonden het weer heel fijn dat jullie erbij waren.
Yes.
Volg ons op Spotify. We gaan onze afspeellijst ook eens een keer aanspekken van 26 seizoenen. We hebben ook een Facebookpagina, daar kan je ons ook op volgen. Dan kan je zien wanneer dat afleveringen gepost worden. Laat zeker een review na op waar dat je podcast eigenlijk gewoon luistert. Ja. Dat gaat tegenwoordig overal. Als je zelf leuke ideeën hebt voor artiesten die we kunnen presenteren, laat dat dan zeker weten. We zijn er serieus door aan het gaan nu, hè?
Ja, maar we hebben nog wel wat inspiratie.
Voilà. Als jullie wat opsturen.
Voilà. En dan willen we jullie weer bedanken om te luisteren. Volgens ook op Instagram, had je dat al gezegd?
Ja, dat heb ik al gezegd, Sander.
Okay, goed.
Ja.
Dan willen we jullie...
Niet aan het luisteren.
Dan willen we jullie weer bedanken. En dan, voilà, dan horen jullie ons hopelijk graag de volgende keer weer.
Oké, dag en bedankt, hè.
Yo.
Yo.